Morgendienst en vindt het plaats in de kerkzaal. De fysieke inzameling van de gaven vindt plaats voor de slotzang. Deze is bestemd voor toerusting. We vangen de dienst aan door het zingen van de voorzang, Psalm 72, de versen 1 en 11. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Laten wij onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen gaan zingen uit Psalm 43, daarvan het derde, vierde en het vijfde vers. Zend Heer uw licht en uw waarheid neder en breng me door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugde. Zo mogen wij ook het licht verwachten in de duisternis. Zo zullen we het vanmorgen ook horen dat het licht is opgegaan in de Heer Jezus Christus, die geboren werd in Bethlehem. We zingen Psalm 43, 3, 4 en 5.
Thank you.
De Heere geeft ons zijn wet als een licht in deze wereld. Zijn wil is goed voor alle mensen. En in de kracht van de Heilige Geest wil hij die wet ook in harten van zondaren schrijven. Opdat zij daardoor het licht van het evangelie zullen verspreiden in deze wereld. We luisteren ernaar en zingen daarna uit Psalm 119, vers 56. Waar we ook zingen dat het getuigenis van de Heere, de wetten van de Heere, het hart vervrolijkt. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft geleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod en het tweede daaraan gelijk is. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Op deze twee geboden rust het hele woord van God. Laten wij de Heere bidden en danken. Wij willen ook danken samen met broeder en zuster Kema van Krimpen van de Bergweg 41. Zij mochten op 6 december gedenken 45 jaar getrouwd te zijn. Wij denken in de voorbeden aan Bente Averink, Marshallstraat 5 in Zetten. Zij is opgenomen in het CWZ in Nijmegen vanwege benauwdheid en epileptische klachten. Wij willen onze voorbeden en ook dankzegging denken aan de kleine Lucie Davelaar van de Vitus 13. Zij werd deze week opgenomen in het ZGV vanwege het RS-virus. Inmiddels gaat het weer beter en mag ze ook weer thuis zijn. En we denken in onze voorbeden aan onze broeder Steven Paas van de Diepenbroek D65. Hij heeft al langere tijd te maken met een wondroosinfectie. De infectie lijkt inmiddels onder controle, maar hij heeft nog veel pijnklachten. Laten wij bidden en danken. Heren, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. U loven en prijzen wij, Heere God. Nu op de morgen van deze dag, de dag die u geheiligd hebt, die een dag van zegen mag zijn. U heeft hem gezegend. Als gemeente zijn samengekomen, hier in de kerk en ook thuis. Heren, we mogen hier zijn, omdat u, Heer Jezus, als het licht in de duisternis gekomen bent. Hier in de kerk is het licht. En daar danken wij u voor dat we een kerkgebouw hebben. En dat we in alle vrijheid en rust hier naartoe kunnen gaan. En elkaar mogen ontmoeten en samen de dienst mogen beleven. Samen mogen zingen en bidden. Heer, u geeft ons aan elkaar in de gemeente immers. Wij danken u dat we hier mogen zijn, heren. En dat we dat ook mogen doen rondom uw woord. Uw getuigenis. Uw getuigenis dat ook in ons eigen hart het licht wil laten ontsteken. In de duisternis die er daar ook is. Heren, er is zoveel duisternis om ons heen en in onszelf. We zien het, we horen ervan, we beleven het. Ja, Heere, geef dat we dat ook inderdaad beleven vanmorgen voor uw heilig aangezicht. Want Heer Jezus, volgende week staat de tafel van het avondmaal klaar. Dan nodigt u ons uit om achter u aan te komen. Om u te volgen, opdat we niet in de duisternis zullen wandelen, maar in het licht. Heren, bereid ons daarop voor. Geef dat wij onze duisternis dan ook in uw licht brengen, Heren. Dring ons daartoe door uw Heilige Geest. En geef dat we ons mogen verheugen. En werkelijk dankbaar en vrolijk mogen zijn. Als uw licht schijnt, het licht van genade, het licht van uw glorie en heerlijkheid. Ontsteek het vanmorgen vanuit uw woord voor ons en laat de lamp van uw woord vanmorgen dan helder mogen branden. Zegen daartoe uw dienaar die dat woord mag verkondigen. Wilt u alles geven wat nodig is, ook in het luisteren ernaar. Geef dat er niets is wat ons hindert om het op ons in te laten werken. En geef ons aandacht en concentratie, Heer. Open ons hart om uw stem te horen. Heer, wij bidden u of u ook in de gemeente wil zijn met hen die moeite en zorgen kennen. Wij willen bidden voor Bente Averink, Heer. Ze is een kind van veel gebed. Ook van ons als gemeente. En ook nu willen we tot u bidden voor haar. Wees u bij haar wanneer ze in het ziekenhuis in Nijmegen verblijft. Wanneer ze benauwd is, epileptische klachten heeft, Heere, wilt u geven dat het beter mag gaan? Wilt u behandelingen zegenen, medicijnen, de zorg die er is? En wees u ook bij haar ouders, Heere, voor wie dit ook weer opnieuw zoveel zorgen geeft. Heere, wees u erbij. En wilt u ook hen in alles nabij zijn? We willen u danken dat Lucie Davelaar weer thuis mocht komen. Nadat ook zij moest worden opgenomen in het ziekenhuis. We danken u, Heere, dat het RS-virus op zijn retour mag zijn. En dat het beter met haar mag gaan. En we danken u voor de zorg die er was deze week. Van artsen en verplegend personeel. En Heere, wilt u geven dat ze ook verder mag herstellen. We willen u bidden voor onze broeder Steven Paas. Die al langere tijd te maken heeft met wondroos en veel pijn heeft, Heere. Wilt u hem nabij zijn daarin? Wilt u verlichting geven en herstel geven? En geef dat hij ook in momenten als ze moeilijk zijn, zijn ogen mag slaan op u in de hemel, Heer Jezus. Wees u zijn licht en hoop. We danken u dat broeder en zuster Kema mochten gedenken 45 jaar getrouwd te zijn. Hier is ze mogen met dankbaarheid ook terugkijken op de jaren die u hen samen hebt gegeven. U komt alle lof en aanbidding toe, Heere, voor de zegeningen die ze uit uw hand ontvingen. En wees u hen ook nabij. Geef dat ze ook samen naar de toekomst toe, in trouw aan elkaar en u, elkaar mogen toebehoren. Heere, wij bidden u of u zo uw zegen ook wil geven aan hen en aan hun kinderen. Heere, we bidden u voor anderen die we niet bij namen noemen, maar u kent ons, Heere, als we te maken hebben met zorgen en met ziekte. Wilt u onze hoop en onze rust zijn, Heere, de toevlucht waar ons hart steeds opnieuw in smart zijn rust ook kan vinden. En we bidden u ook wanneer we juist in dankbaarheid en voorspoed mogen leven en er reden is om u daarvoor te aanbidden en de lof te brengen. Heere, geef ons dan ook dat dankbare hart voor u. Zegent u ons zo in deze dienst. Wees met een ieder die een taak heeft. Geef wat nodig is, Heere. En laat deze dienst mogen zijn tot eer van de glorie van uw naam. Hoor ons uit genade alleen. Amen. Jongens en meisjes, zijn jullie wel eens in Rotterdam geweest? Rotterdam is een grote stad in Nederland met een lange geschiedenis en in die plaats staat ook een bijzonder standbeeld. Ik heb er een plaatje van meegenomen. Hier zie je hem, je ziet een man, een beetje deftige man wel hè, met een bijzonder soort hoed op. En hij heeft een groot boek in zijn hand en daar is hij in aan het bladeren. Dit is al een heel oud standbeeld. Het staat al meer dan 400 jaar in Rotterdam. Deze man heet Erasmus. Misschien heb je die naam wel eens gehoord. Erasmus was een heel belangrijk geleerde en hij werd ooit geboren in Rotterdam. En daar heeft hij niet zijn hele leven gewoond. Hij is uiteindelijk overleden in Zwitserland, in Basel. En als je bij dat standbeeld van Erasmus bent, dan kun je dat ook lezen, want onderaan dat standbeeld, daar staat een soort gedichtje en dat begint met deze regel. Hier rees de grote zon en ging te Basel onder, staat er. Oftewel, hier in Rotterdam werd Erasmus geboren, die grote geleerde, en in Basel stierf hij. En Erasmus is dan als die grote zon. Bij ons gaat de zon gaat 's morgens op, dan wordt het licht en dan gaat hij 's avonds onder. Dan wordt het donker en ondertussen overdag straalt hij een krachtig licht uit. Nou, de dichter van dat gedicht die vond kennelijk dat Erasmus met al zijn wijsheid, al zijn kennis en zijn beroemdheid als een zon is geweest voor de mens. Hij heeft veel licht gebracht. En dan was inderdaad, jongens en meisjes, Erasmus een groot geleerde. En zo zijn er meer mensen geweest in de geschiedenis. Vanmorgen gaan we ook lezen over wie licht is in de wereld. Maar wat is het licht met een hoofdletter? De Heer Jezus is het licht van de wereld. Hij is de wonderlijke raadsman. Hij weet raad. Hij weet hoe het moet. Hij weet hoe je zalig moet worden. En hij wijst ons daarin de weg. Volg mij, zegt de Heer Jezus. Geloof in mij. Stel je vertrouwen op mij. Leef met mij. Want ik ben het licht. Dan leef je in het licht. Daarover gaan we lezen. Gemeente, wij beginnen vanmorgen met een serie preken uit Jesaja 9 en dan met name vanuit het vijfde vers in deze adventstijd. En we willen dat gedeelte eerst met elkaar lezen. Jesaja 9, vers 1 tot en met 6. En daarna lezen we Johannes 8 en daarvan het eerste tot en met het twintigste vers. Jesaja 9. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt dit volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Ze zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midians dag. Ja, elke laars, stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden, voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en gerechtigheid. Van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere, van de legermachten, zal dit doen. En dan lezen wij in Johannes 8, de versen 1 tot en met 20. En na dat, als we dat hebben gelezen, dan antwoorden wij op de lezing uit het woord van de Heere met Psalm 33, vers 3 en 6. Johannes 8. Jezus echter ging naar de Olijfberg en 's morgens vroeg kwam hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en onderwees hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. En toen ze haar in het midden hadden doen staan, zeiden ze tegen hem: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt bij het plegen van overspel. In de wet nu heeft Mozes ons geboden zulke vrouwen te stenigen. U dan, wat zegt u? En dit zeiden ze om hem te verzoeken, opdat ze iets hadden om hem aan te klagen. Maar Jezus bukte en schreef met de vinger in de aarde. En toen ze hem dit bleven vragen, richtte hij zich op en zei tegen hen: Wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En opnieuw bukte hij en schreef in de aarde. Maar toen ze dit hoorden en in hun geweten overtuigd waren, gingen ze weg. De een na de ander, te beginnen bij de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen achtergelaten en de vrouw die in het midden stond. Jezus nu richtte zich op en toen hij niemand zag dan de vrouw, zei hij tegen haar: Vrouw, waar zijn die aanklagers van u? Heeft niemand u veroordeeld? En ze zei: Niemand, Heere. En Jezus zei tegen haar: Dan veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. De fariseeën dan zeiden tegen hem: U getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waar. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Hoewel ik van mijzelf getuig, is mijn getuigenis waar. Want ik weet waar ik vandaan gekomen ben en waar ik heen ga. Maar u weet niet waar ik vandaan kom en waar ik heen ga. U oordeelt naar het vlees. ik oordeel niemand. En als ik al oordeel, mijn oordeel is waar. Want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er staat ook in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee mensen waar is. Ik ben het die van mijzelf getuig en de Vader die mij gezonden heeft getuigt van mij. Ze zeiden dan tegen hem, waar is uw Vader? En Jezus antwoordde, u kent mij niet en evenmin mijn Vader. Als u mij kende, zou u ook mijn Vader kennen. En deze woorden sprak Jezus bij de schatkist, terwijl hij onderwijs gaf in de tempel. En niemand greep hem, omdat zijn uur nog niet gekomen was. Na het amen van de preek zingen wij Psalm 27, het eerste en het vijfde vers. In Jesaja 9, vers 5 worden de namen van het kind genoemd dat komen zal, de zoon die gegeven wordt. Dat zijn eigenlijk vier benamingen. Onze vertaling lijken het er vijf, maar de eerste twee kun je ook samen nemen. Men noemt zijn naam wonderlijke raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. En vanmorgen willen we stilstaan deze Adventszondag bij wonderlijke raadsman, de eerste naam van het kind. En dan luisteren wij naar Johannes 8, het 12e vers. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Thema voor de preek is: wie is het die wij verwachten? Jezus, de wonderlijke raadsman. Letten op duisternis, licht en verlicht. Ja, gemeente, je merkt dat al goed deze weken, dat we in de donkere dagen voorafgaand aan kerst leven. 'S morgens als je wakker wordt en je gaat naar school en je haalt je fiets uit de schuur, dan doe je dat nog in het donker. Misschien dat het al een beetje schemert, maar dat is het dan ook wel. En 's middags als u in de auto stapt op terug naar huis vanaf uw werk, dan is het alweer flink donker aan het worden. En misschien als het een beetje tegen zit en je wat later bent, is het dan wel donker. Donkere dagen voorafgaand aan kerst. En dan is het weer in deze dagen vaak ook nog eens grijs, zoals het ook vandaag het geval is. En wat doe je dan? Dan steek je thuis de lichten aan. Alle reden daartoe om dat te doen. Om het ook wat gezellig te maken misschien, sfeerverlichting in deze dagen. Maar misschien is er ook wel alle reden om somber te zijn in deze dagen. Want veel mensen ervaren dat ook. Daar kun je last van hebben in deze tijd. Buiten is het donker, maar het kan ook donker zijn in je hoofd, in je hart. Dat je juist in deze dagen kopzorgen hebt. Dat je juist in deze dagen je geliefde zo mist. Dat je juist in deze tijd last hebt van weemoed. Verlangen naar vroeger, naar hoe het toen was. Maar in de duisternis, dat is iets wat je benauwen kan. Als je in een kamer verblijft en het licht is daar aan en opeens is er een stroomstoring en alles valt uit. En je zou letterlijk helemaal niks meer voor, geen hand voor ogen zien. Aarde donker. Ja, dan is dat beklemmend. Dan durf je nog geen stap te zetten, want je zou zomaar kunnen struikelen, je kunnen stoten. Als het zo donker is, gemeente, dan word je geïsoleerd. En als dan opeens het licht weer aanvloekt, stroomstoring voorbij, ja, dan voelt dat als een opluchting, alsof er wat van je afvalt. Hé, we kunnen weer. Ik kan weer leven. Duisternis is beklemmend. Dat geldt ook figuurlijk. Bijvoorbeeld die jongen, die tiener, die op een dag te horen kreeg dat zijn ouders gingen scheiden. En hij ging naar zijn kamer, sloot zich op. Want het was alsof opeens een diepe duisternis op hem viel en hem verlamde. Of die jonge vrouw die te horen krijgt dat ze geen kinderen kan krijgen. Zo op gehoopt, om gebeden, maar alle onderzoeken wijzen uit, het is medisch niet mogelijk. En het bericht valt op je als iets donkers. Het verlamt je. En gemeente, zou je dat gevoel ook niet kunnen krijgen als je gewoon kijkt naar de wereld waarin wij leven? Misschien heeft u dat wel. Het is allemaal zoveel, vindt u niet? Wat er allemaal gebeurt en waar je van hoort. Aan het front van de oorlog in Oekraïne, daar sterven elke dag meer dan 1000 soldaten. Elke dag. En er zijn dagen bij dat het tegen de 2000 is. Jonge, en ook ouderen, mannen en vrouwen, zonen en dochters van ouders, vaders, moeders van gezinnen. Ze sterven een gruwelijke dood. En elke dag weer, vandaag ook weer. Is dat geen duisternis? En dan heb je het over die oorlog, maar wat te zeggen over Gaza? Wat te zeggen over die gijzelaars uit Israël die daar nog ergens verblijven nu al zo lang? Leven ze nog? Wat te zeggen over wat er zich afspeelt in Soedan, in Niger? Wat te zeggen over de beulen in Ethiopië? Die vrouwen verkrachten, kinderen onthoofden, dorpen platbranden. Wat te zeggen van Saïda? Dat meisje, 18 jaar, die het gezicht werd van de hongersnood in Jemen. Vel over been, uitgemergeld, gestorven. Meten wij voor dat soort beelden, voor foto's en films daarvan, daar sluit je je vaak voor af, want dat is eigenlijk te erg. Je kunt daar niet steeds maar weer mee bezig zijn. Het is te gruwelijk. Je zou er depressief van raken. Je zou inderdaad zomaar tot stilstand komen. Dat de duisternis je in de greep neemt. Hoe kunnen wij nog onbezorgd verder leven? Wanneer op een aantal uur vliegen zulke afschuwelijke dingen gebeuren. Duisternis. Diepe donkerte. Diepe ellende. In zo'n wereld, in zo'n werkelijkheid leven wij. En het is niet van vandaag of gisteren, want het was er ook al in de dagen van Jesaja. Hij heeft het erover in Jesaja 9. Zo begint dat hoofdstuk. Het volk dat in duisternis wandelt. En zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. Het sluit aan bij de werkelijkheid van zijn dag. Duisternis, angst, dood. Dat dringt zich steeds meer op aan het volk Juda. Het tweestammenrijk Jesaja profeteert in de tijd dat de Assyriërs oprukken vanuit het noorden van Irak. En volk na volk wordt overwonnen. En het is een vreselijk volk geweest, die Assyriërs. Want steden die zichzelf niet snel genoeg overgeven, die worden zonder pardon uitgemoord. En degenen die zich wel overgeven, die worden gevangen genomen en op sadistische wijze gemarteld. Haken worden in hun vlees geslagen. Ogen uitgestoken, kelen doorgesneden, kinderen omgebracht. En nu staan ze aan de grens. Gemeente, stelt u zich dat even voor. Dat aan de grens van jouw land, een klein landje, Juda, tweestammenrijk, Jeruzalem, met nog een beetje gebied eromheen. Dat aan de grens van het land dat volk staat, die legers. En nu leef je misschien nog in een betrekkelijke rust. Maar je hoort al het verschrikkelijke dat er gaande is. En nog niet zo lang geleden, 15, 20 jaar misschien, hadden de inwoners gezien hoe het tienstammenrijk, Efraïm, het noordelijke rijk, hun Joodse broeders en zusters, door de Assyriërs waren ingenomen. Het was vreselijk geweest. Bevolking weggevoerd, dood en verderf was er gekomen. En dan ben je Juda en je ziet het, je hoort het. Je voelt het. Duisternis. Straks komen ze voor mij. Voor mijn gezin. Voor mijn geliefde. En dan sta ik oog in oog met die soldaten. En dan is het gedaan. Want voelt u de angst? Dat is de angst van Jesaja 9. Dat je alles gaat verliezen. De angst voor het duister van de dood. Ja, ook de angst voor het duister van het oordeel. Want gemeente, dat moeten we niet vergeten. Hoe komt het dat de wereld zo is? Waar komt al die duisternis eigenlijk vandaan? Hoe komt het dat Efraïm is weggevoerd Hoe komt het dat het Juda bedreigt? Het volk van God. Zo is het niet altijd geweest. Ooit was er de vrede en het licht van het paradijs. Ooit was het goed, zeer goed. Het was alleen maar licht. Nou ja, er was dag en nacht. Zo heeft de Heere God het geschapen. De zon ging onder als het avond werd. Maar dat was niet benauwend. Het bracht juist de vrede van de nacht. Waarin er geen gevaar is. Maar toen kwam de zonde. En gemeente, vanaf dat moment is het alsof het licht is uitgegaan. Alles is zwart geworden. Het donker van de nacht is over Gods schepping gevallen. Het duister wat wij om ons heen zien en wat je zelf soms ook meemaakt. Het is er en het is er gekomen daardoor. Doordat we God vaarwel hebben gezegd. En het zit in ons, gemeente, om dat ook steeds weer opnieuw te doen. Dat is met ons mens zijn gegeven. Je wordt ermee geboren. Het is dus ook persoonlijk. Dat duister, dat treft je van buitenaf. In wat je meemaakt, wat je ziet en hoort enzovoorts. Maar het komt ook van binnenuit. Het zit in mijn hart. Duisternis. De duisternis van de zonde. Die donkere gedachten die je hebt. Dingen die we doen, maar het daglicht niet kunnen verdragen. En je houdt ze weg. Bij anderen vandaan, bij God vandaan. De duisternis van je tekortschieten. Van je liefdeloosheid tegenover je naaste. De duisternis van je gebrek aan toewijding aan de Heer. Nou ja, noem het maar op. Het is die duisternis van die vrouw waarover we lazen in Johannes 8. In haar leven zie je toch ook de ellende, maar dan ook de schuldige ellende. Ze wordt door de schriftgeleerden en de fariseeën bij Jezus gebracht en ze heeft gezondigd. Ze is op hete daad betrapt bij het plegen van overspel. Ze hebben haar gevonden bij een andere man. Wat een ellende komt daar niet van. Gebroken huwelijken, gebroken gezinnen. Deze vrouw heeft zich laten meevoeren. Door lustgevoelens wellicht. Door een verkeerde verliefdheid. En er is natuurlijk ook nog een andere kant. Namelijk die van die man met wie ze overspel heeft gepleegd. Die is even goed schuldig. Die heeft zich laten verleiden. Of misschien is hij wel degene die het vuur ontstoken heeft. En haar heeft verleid. En daar moet zij ervoor opdraaien. Kijk, gemeente, dat is duisternis. Dat is het duisternis dat in ons woont. Dat is het duisternis van zondige verlangens. Het is de duisternis van dat we Gods wet overtreden. Dat we zo vaak het kostbare kapot maken en lelijk maken. Het is het duister van leugen en bedrog. Van eigenbelang, van egoïsme. Van ongeloof. Dat zich tegen God verzet. Herkent u het in uw leven? Kijk, gemeente, die duisternis die er in de wereld is, daar sluiten wij ons vaak voor af op den duur, want je zou er naar van worden. Dan kun je gewoon niet meer verder. Maar doen we dat evengoed niet met de duisternis van ons eigen hart? Dat zetten we het liefst ook maar een beetje op afstand, toch? Want ja, om daar nou de hele dag mee bezig te zijn, dat helpt ook niet. Dat je een zondaar bent en dat er zoveel duisternis en zonde in je leven is. Gemeente, beleven we het eigenlijk? Onze schuld en zonde? De Bijbel die is er zo duidelijk over. In Romeinen staat, er is niemand die goed doet, niet één. Er is niemand die God zoekt. Allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God, staat daar. Dat is het oordeel van je leven. Wij zijn mensen die God niet zoeken vanuit onszelf. We hebben hem eigenlijk niet nodig, denken we. En we zijn tot het ergste in staat. Dat willen we vaak van onszelf niet geloven. Maar mij valt wel een beetje mee, toch? Maar het woont in ons hart. De duisternis. Er is geen ontkomen aan. Beseffen we dat, gemeente? En dat als het niet licht wordt, dat je in die diepe duisternis ook ten onder zult gaan. Dus de stand van zaken, als er niks verandert, dan zal het duister van de eeuwige nacht je opslokken. Dan ga je verloren. Dat is ook wat je in brood en wijn van het avondmaal kunt zien. Die wijzen naar het lichaam van de Here dat gebroken werd en zijn bloed dat vergoten werd. Hij stierf aan het kruis en dat was nodig, met minder kon het niet. En hij stierf in volkomen Godverlatenheid. Zonder nog een sprankje licht. Zonder nog enig uitzicht, nog enige hoop. Dat was er niet voor hem. De laatste 3 uur voor zijn sterven werd het ook letterlijk aardedonker. De natuur deed mee met wat er van binnen gebeurde. Jezus is gestorven in de volkomen duisternis van Gods oordeel. En gemeente, dat laat zien hoe wij sterven zullen als je buiten God bent. En dan maakt het niet uit of die naam van de Heere God, of je daar wel eens van gehoord hebt. Juda is het volk van de Heer. In Jeruzalem staat de tempel, het huis van God. Maar ze zijn hem vergeten. Hun hart gaat uit naar de afgoden. Daar zijn ze mee bezig. Daar zijn ze op gericht. Je kunt van kinds af erbij grootgebracht zijn, gemeente, maar is het persoonlijk van je geworden? Is het licht van het evangelie opgegaan in een hart waarvan je zegt, ja, maar daar is ook duisternis. Daar moet het licht gaan branden. Want dan kom ik bij het tweede. Er is licht. Hoe moet dat voor die mensen in Juda nou geklonken hebben? Ze weten zich geen raad van de angst ondertussen. Waar moeten we het nog zoeken? Hun koning, koning Agas, die heeft geprobeerd een bondgenootschap met dat grote Assyrië te sluiten. Om zo een invasie van die woeste troepen tegen te gaan. Angst als raadgever. Maar eigenlijk heeft hij zich uitgeleverd aan de willekeur van de Assyriërs. Waar moeten we nog heen? Is er nog hoop? Maar dan klinkt de stem van de Heer door de mond van Jesaja. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood. De dood is heel dichtbij, die werpt zijn schaduw al over je heen. Voor hen zal een licht schijnen. Want zo gaat Jesaja verder. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk raadsman, of ook wonderlijke raadsman. Een raadsman die op wonderlijke manier raad weet en raad brengt. Ik meen, er wordt hier een woord gebruikt voor dat wonderlijk, dat iets laat zien dat het gaat om iets wat mensen niet kunnen. Wat bij mensen onmogelijk is, maar mogelijk is bij God. Het gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Op die manier weet dat kind raad. Jesaja mag hier profeteren dat Jezus geboren zal worden. En dat hij dit zal zijn. In de Heer Jezus wordt die profetie op het allerheerlijkst vervuld. Zeker voor Juda zal er voor die tijd al verlossing komen. Verlossing van de Assyriërs. En later ook verlossing uit de ballingschap van Babel. Maar veel verder, veel hoger reikt deze profetie. Dit kind, deze zoon, dat is de Zoon van God. Hij zal een wonderlijke raadsman zijn, zoals die er nooit eerder is geweest. En er na die tijd ook nooit meer is geweest. Het hoeft ook niet. Want aan hem heb je genoeg. Gemeente, de Heer Jezus weet raad met uw duisternis. Hij weet raad met de ellende in je leven. Als wij het niet meer weten, hij weet het wel. Hij is een wonderlijke raadgever, want hij is het licht van de wereld. Dat licht, dat schijnt over de schaduw van de dood. Als je schaduw hebt en er gaat licht op schijnen, is de schaduw weg. Is het alleen nog maar licht. In Johannes 8 horen we de Heer Jezus zeggen, meteen nadat die schriftgeleerden die vrouw bij hem gebracht hebben, die op hete daad was betrapt op overspel, ze moet gedood worden, toch? Staat in de wet van Mozes, gestenigd. En ze doen het om Jezus te verzoeken. Als Jezus zou zeggen, ja, maar dat is een beetje te erg, dat stenigen. Nou, dan hebben ze wat in handen. Dan kunnen ze zeggen, zie je wel, die Jezus is niet zuiver op de graad. Die gaat tegen de wet van Mozes in. Maar wat doet de Heer Jezus? Hij schrijft met zijn vinger in het zand. En hij zegt niets. En dan vraagt hij, wie van u zonder zonde is, laat die als eerste de steen op haar werpen. En dan bukt hij weer en schrijft hij weer in de aarde. Weet je, wat heeft Jezus geschreven? Er zijn allerlei theorieën over en we weten het natuurlijk niet. Zou je het zo misschien kunnen zien in het licht van Jesaja 9? Hij schrijft zijn raad in de aarde. In die duistere, donkere wereld. En daar gaan ze één voor één. De schriftgeleerden, het staat er zo opvallend, van de oudste tot de laatste. De oudste, die komt het eerst tot het inzicht. Misschien moet je daar inderdaad wat ouder voor zijn. Welk inzicht? Nou, dat die vrouw inderdaad gezondigd heeft, maar hij zelf evengoed. Jezus schrijft in de aarde en met dat het duurt, komen de schriftgeleerden tot het inzicht van hun eigen hart. Het is duister van binnen, donker. En is dat dan de reden dat Jezus die vrouw dan ook niet veroordeelt, dat er in zijn hart ook duisternis is? En zegt, we zijn allemaal wel fout en verkeerd en we doen allemaal zonde, dus ja, ga maar heen. Nee, nee, zo niet. Hij is licht. Licht voor de wereld. Maar hierom ook de raadgever, wonderlijke raadgever. Weet je, dat is het wonder van Gods genade, want wat zegt Jezus? Hij zegt tegen die vrouw, heeft iemand je veroordeeld? Nee, niemand, mijn Heer. Dan veroordeel ik je ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Kijk gemeente, dat is nou het evangelie. Dat is nou de raad van God. Dat is nou waarom de Heer Jezus het licht voor de wereld is. Het volgt er niet voor niks, meteen op. Ik ben het licht van de wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Gemeente, dat is zo, omdat Jezus dit tegen zondaren zegt. Ik veroordeel je niet, maar ga heen. Zondig niet meer. Want hij heeft het oordeel gedragen. Je zonden worden je niet meer toegerekend. Je mag je er los van weten. Want Jezus weet raad met onze duisternis. Hij wist er raad mee toen hij het kruis op zich nam. Daaraan stierf in onze plaats. Toen hij werd weggestoten in het duister van de Godverlatenheid, dat God niks meer met je te maken wil hebben, dat heeft Jezus ervaren, gemeente. Daar is hij geweest. En Jezus weet ook raad met de duistere ellende van de wereld. Hij is opgestaan uit de dood. Hij heeft de dood overwonnen. Gemeente, het licht van de Heer Jezus. Hij zelf heeft de duisternis overwonnen, omdat hij al onze zonden heeft weggedaan. En omdat hij is opgestaan uit de dood. En daarom is er hoop. Daarom is er nou reden om het te verwachten. Daarom is Advent nou zo'n heerlijke tijd. Dat je mag toeleven naar het kerstfeest natuurlijk, omdat dat een feest kan zijn van blijdschap en licht. Ook niet voor iedereen zo overigens. Daar kun je op verheugen misschien. Maar vooral hierom. Opdat deze verlosser gekomen is. Deze vredevorst. Ik ben het licht van de wereld. Ik ben jouw licht. Bent u, Jezus heeft deze woorden uitgesproken. In de tempel bij de schatkist staat. We weten dat dat geweest is op het Loofhuttenfeest. Een feest dat wel iets weg heeft van ons kerstfeest. Dan maakte men overal kleine hutjes van boomtakken als herinnering aan de tocht door de woestijn van het volk Israël onder leiding van Mozes en Aaron. Die tocht waarbij de Heere God hen steeds had geleid. Hij was er steeds bij geweest, hij had de weg gewezen. Op het Loofhuttenfeest denken Joden eraan dat de Heere God bij zijn volk woonde dag en nacht. En eenmaal in het beloofde land aangekomen en toen eenmaal de tempel er stond, toen werd dat feest elk jaar weer opnieuw uitbundig gevierd. En dan werden er in de voorhof van de vrouwen, in de tempel, 4 grote gouden kandelaren neergezet. In de voorhof van de vrouwen. En die kandelaren verspreiden zoveel licht, dat het uitstraalde over de hele stad. Een lichtstad vol blijdschap. En bij die kandelaren zegt Jezus hier, ik ben het licht van de wereld. Jouw licht. Gekomen in jouw duisternis. En hij kwam in de duisternis van die vrouw die bij hem werd gebracht. Hij was het licht. Ga heen, zondig niet meer. Bij mij moet je zijn om in het licht te leven. Dat is wat Jezus zegt. Om echt blijdschap, echt vrede te kennen, om bevrijd te worden van die schaduw van de dood. De schaduw van het oordeel van God. Gemeente, daar heb je Jezus voor nodig. Hij is het licht. Als je bij hem bent, dan is er geen schaduw, want het licht verdrijft de schaduw. Hij is gekomen om ons te verlichten. Dat is het derde verlicht. Weet je, licht heeft een ontdekkende functie. Iets wat in het donker verborgen is, komt in het licht openbaar. Als je wat zoekt en het is donker in de kamer, dan doe je het licht aan. En misschien zelfs wel het grote licht, om te kijken waar ligt dat ding nou toch, wat ik kwijt ben. En dan zie je het, oh ja, daar. Je ziet het in het licht. Weet je, zo is Jezus een ontdekkend licht. Als je hem volgt, als je bij hem komt, als je in zijn nabijheid leeft, dan zul je echt niet zeggen dat er in jezelf geen donkerheid is. Hij is zo vol liefde. En jij? Ja, zo liefdeloos, zo kortaf. Zo mopperig. Hij zo vol van barmhartigheid. En ik, koud, koud van hart. Hij zo vol van gerechtigheid. En ik zo sjoemelend, oneerlijk. Hij zo vol van genade. En ik vaak zo genadeloos. Zo hard. Gemeente, als je Als je het licht ziet, als je de Heer Jezus ziet. En je legt je eigen leven ernaast. Wees u dan nog eens eerlijk. Duisternis toch? Bij jezelf? En dat duister, dat moet je belijden. Daar moet je mee in dat licht komen juist. Dat is waar je toe geroepen wordt. In deze week van voorbereiding op het avondmaal. Kom met je zonde en je schuld bij het licht. Maak dat niet kleiner. Zeg niet, valt wel mee. Nee, bekijk jezelf eens in het licht van Jezus. Spiegel je aan hem. En dan ga je op je knieën. Heere God, wees mij zondaar genadig. Wilt u het licht zijn in mijn duisternis? Maar gemeente, licht is niet alleen ontdekkend. Licht geeft ook moed en leven. Jezus nodigt uit, wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht van het leven hebben. Kijk, dat is het, hè, dat je dus heel dicht bij de Heer Jezus bent, hem op de voet volgt. Als je dicht bij het licht bent, dan ben je zelf ook in het licht. Naarmate je verder achterop raakt, ja, dan wordt het langzaam weer donker. En donkerder en donkerder. Als het licht is, dan kun je wandelen. Kun je gaan. Zonder dat je hier stoot of struikelt. Maar als u dicht bij de Heer Jezus leeft, dan leeft u in het licht. Ben jij misschien bij hem vandaan geraakt? Is het daarom donker in je ziel? Dan moet je terug. Dichter naar hem toe. Bekeer je van je duisternis. Kom tot het licht. Volg dat licht. Jezus volgen, gemeente, dat doe je door op hem te vertrouwen. Door hem te gehoorzamen. Die twee, vertrouwen en gehoorzamen. Dat doe je door te doen wat hij zegt. Door hem op zijn woord te geloven. En door je op hem te richten. Je vertrouwen op hem stellen. Gemeente, dat is dat je hem zoekt in zijn woord. Dat is dat je met hem spreekt in je gebed. Dat is dat je je door hem laat leiden. En door zijn Heilige Geest. Zoals ooit de Israëlieten door de woestijn werden geleid. Door de Heere God zelf. Zo wil nu Jezus het licht van de wereld zijn om je te leiden. En gemeente, als je door hem geleid wordt, dan heb je een heerlijke toekomst in het vooruitzicht. Jezus volgen is namelijk, net als hij, komen tot de volle glorie van de Vader. Dat is waar hij u graag hebben wilt. De volle glorie van zijn heerlijkheid. Hemelslicht. Gemeente, leeft u, leef jij in dit licht. Valt dit licht in je leven? Laat je het er vallen of sluit je ervoor af? Jezus geeft je vanmorgen raad. Wil je echt hoop en moed in de duisternis? Wil je verlost zijn? Verlost worden van de donkerte van Gods oordeel? Volg mij. Dan ontvang je nieuwe moed en nieuwe hoop. Leg het maar in zijn hand. Kom maar tot mij. Ik weet er raad mee. Hij is ervoor gestorven. Advent is verwachtingstijd. Het verwachten van het licht van de wereld. De Heere Jezus Christus. Want alleen hij is het licht. Zoek het niet elders, maar alleen bij hem. Dan is het niet hopeloos. Dan is er niet alleen maar duisternis. Nee, dan wordt het juist licht. God is mijn licht, mijn heil. Wie zou ik vrezen? Hij is de Heer. die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht. Ik heb niet vervaard te wezen, ik hoef niet bang te zijn. Hij is het die mij beveiligt voor de dood. Amen. Gemeente, wij mogen ons voorbereiden op de viering van het Heilig Avondmaal in de aankomende week. Wanneer we dat, als God het ons geeft, volgende week hopen te vieren. Aanstaande woensdag, zojuist niet afgekondigd, maar zal dan ook het bezinningsuur zijn hier in de kerk. Om 8 uur begint dat. Dominee Mulder zal dat leiden. We willen nu het eerste gedeelte lezen van het avondmaalsformulier. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoor de woorden van onze Heer over de instelling van het heilige avondmaal, die de apostel Paulus ons schrijft in 1 Korinthe 11. Want ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei, neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere, totdat hij komt. Daarom, wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, is schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken uit de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Opdat wij nu tot onze hulp en troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is voor alles nodig dat wij ons vooraf op de juiste wijze beproeven. En voorts dat wij het houden met dat doel waartoe de Heere Christus het heeft bevolen en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De ware beproeving van onszelf bestaat uit 3 delen. Ten eerste laat ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking overdenken, opdat hij een afkeer van zijn zonde heeft en zich voor God verootmoedigt. Want de toren van God tegen de zonde is zo groot dat hij die niet ongestraft wilde laten. Maar de straf ervoor door de bittere en smadelijke kruisdood heeft voltrokken aan zijn lieve Zoon Jezus Christus. Ten tweede, laat ieder zijn hart onderzoeken of hij de betrouwbare belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En dat de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigendom toegerekend en geschonken is, ja zo volkomen alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, laat ieder zijn geweten onderzoeken of hij ook gezind is voortaan met zijn hele leven waarachtige dankbaarheid aan God de Heere te bewijzen en oprecht te wandelen voor Gods aangezicht. En eveneens of hij, terwijl hij van harte alle vijandschap, haat en afgunst aflegt, zonder enig huichelen een ernstig voornemen heeft voortaan in waarachtige liefde en eensgezindheid met zijn naaste te leven. Alle dan die zo gezind zijn, wil God zeker in genade aannemen en voor waardige tafelgenoten van zijn Zoon Jezus Christus houden. Zij die dit getuigenis in hun hart daarentegen niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus vermanen wij daarom alle die weten dat zij met de volgende aanstootgevende zonde besmet zijn, zich van de tafel van de Heere te onthouden. En wij verkondigen hun dat ze geen deel hebben aan het Rijk van Christus. Alle afgodendienaars, alle die zich een beeld van God maken, alle die de naam van God lasteren en misbruiken, alle die het woord van God en zijn heilige sacramenten verachten, alle die tweedracht zaaien in de kerk en in ons volk, die weigeren gezag te aanvaarden in kerk en samenleving, alle die in haat en nijd tegen hun naasten leven of lichtvaardig hun woord breken, die het leven van God geschonken verachten, alle die het huwelijk moedwillig in gevaar brengen van zichzelf of van anderen, alle die stelen, die in de ban zijn van geld en bezit, alle die liegen, bedriegen of kwaad spreken, alle die zich aan verslaving overgeven en van het genot hun God maken. Zolang zij aan zulke zonden vasthouden, moeten zij zich onthouden van dit brood en deze wijn die Christus alleen voor zijn gelovigen bestemd heeft, opdat hun straf en veroordeling niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten van de gelovigen te ontmoedigen. Alsof niemand tot het avondmaal van de Heere zou mogen gaan dan wie zonder enige zonde is. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te tonen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn. Integendeel, omdat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, beleiden we daarmee dat wij midden in de dood liggen. Wij moeten erkennen dat wij nog vele zonden en gebreken in onszelf aantreffen. Namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben en ons er niet toe zetten God met zo'n ijver te dienen als we behoren te doen. Maar dagelijks strijd hebben te voeren met de zwakheid van ons geloof en onze verderfelijke begeerden. Ondanks dit alles, omdat wij door de genade van de Heilige Geest van harte bedroefd zijn over zulke gebreken en wij verlangen tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden van God te leven, zullen wij er nochtans ten volle van verzekerd zijn dat geen zonde of zwakheid die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan verhinderen dat God ons in genade aanneemt en ons zo deze hemelse spijs en drank waardig en deelachtig maakt. Tot zover. Laten wij bidden en danken. Heere, zo bent u, Heere Jezus, het licht van de wereld. Het licht dat schijnt in de duisternis. Dat valt over de schaduw van de dood. Heere, wat is het heerlijk om vanmorgen zo het evangelie vanuit Jesaja en vanuit het Bijbelboek Johannes te horen. Heere, u heeft gesproken door de mond van de profeet. Dat belijden we. Het is uw woord, betrouwbaar. En het laat ons zien, Heere, waar wij onze hoop mogen zoeken en ook zullen vinden. Bij u alleen. U bent ons licht. U bent onze kracht. Aan u is de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Heer Jezus, wij loven en prijzen u. En het maakt ons klein, Heere, want zoals we net lazen, als wij ons in uw licht spiegelen, als uw licht over ons valt, dan zien we nog zoveel zonden die in ons zijn overgebleven. Dan hebben we dagelijks te strijden tegen onze zondige begeerten. Dan is ons geloof ook zo zwak en dan dienen wij u niet met de toewijding die we u verschuldigd zijn. Heren, wij zijn maar dwarse kinderen en dwarse schepselen. Maar wilt u met uw licht en met uw evangelie door onze weerstand heen breken, Heer? Wilt u komen in ons hart als dat daar nog duister is en we in onze duisternis voortleven? Wilt u komen in ons hart wanneer het daar weer zo donker geworden is? Als we u hebben verlaten, Heer, breng ons dan terug, zoals u ons vanmorgen daartoe ook hebt aangespoord. En geef dat we levend in uw licht de blijdschap en de vrede mogen ervaren die er is in u, Heer Jezus. Want u hebt immers het oordeel gedragen, de zonde vergeven, de dood overwonnen. Heere, geef ons ook een goede week van voorbereiding op het avondmaal. Gaat u met ons mee de komende week in, als we deze dingen overdenken. Geef dat we dat doen, Heer. En wilt u, als het bezinningsuur er is, aanstaande woensdag, ons ook hier brengen in uw huis, om daar ook samen met elkaar bij stil te staan. Wij danken u voor wat u gaf in deze dienst. Ga met ons, ook als we van hier gaan, of als we ook nog hier blijven en de lof op uw naam mogen bezingen, Heer. Geef ook dat dat een goed samenzijn zal zijn. En hoor ons in de naam van Jezus Christus, uw Zoon, uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid om uw gaven te offeren voor de dienst in Gods Koninkrijk. En we willen tot slot met elkaar zingen Psalm 117. Ga heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.